Hoi, wat fijn dat je luistert naar Waardeloze Gesprekken, de podcast van de Nederlandstalige 3P Community. In deze podcast praten wij over onze inzichten in het menselijk leven. De inzichten die ons hebben geholpen bij het vinden van meer rust en ontspanning. Meer informatie over ons of de werking van de drie principes kun je vinden op onze website 3pcommunity.nl. Veel plezier en veel ontspanning tijdens het luisteren.
Welkom bij alweer de tweede Zoom-sessie. Net zoals de vorige keer hebben wij twee gesprekken. En het eerste gesprek is met Loes en met Sabine. En het eerste onderwerp, en dat is meteen ook al een heel serieus onderwerp, is help, de wereld lijkt in brand te staan. Nou, we hebben er ongeveer 20 minuten om dat gesprek en het onderwerp te beluisteren met Loes en met Sabine. Wie zal ik het eerste woord geven van jullie twee? Loes of?
Mag?
Loes.
Help. Ja, mij meteen wel een hele slechte trouwens, maar goed, ik ga mijn best doen. Want de wereld lijkt in brand te staan. Ik denk dan, ik volg het nieuws niet en ik lees geen kranten, sorry. Dat is een heel leuk onderwerp voor mij. Dus, maar het is trouwens wel, het is natuurlijk ook wel weer prachtig. Ook meteen een mooie aanwijzing, want ja, de drie principes verwijzen naar de menselijke ervaring, denken in bewustzijn en we leven. En ik lees de kranten niet, dus die informatie komt niet in mijn bewustzijn binnen. Ik heb daar geen enkele gedachte over. Nou, lieg ik, want ik heb wel kinderen die dan wel eens, die wat ouder zijn, die zeggen, mam, heb je het al gehoord? Dus er komt wel wat mijn bewustzijn binnen, maar ik ben er niet mee bezig. Dus in mijn wereld staat er niks in de brand. Nou, ik hoorde net de brandweer voorbij komen, ergens in de buurt waarschijnlijk wel, maar een beetje flauw misschien, maar het is ook, ja, ik vind het zelf een prachtige aanwijzing.
Maar ik vond het wel een grappige, omdat het inderdaad op meerdere, je kunt het interpreteren van nu met wat er gebeurt in Oekraïne, dat is één interpretatie. Ik heb van het weekend ris die had met mijn vriend, ik vond toen ook dat mijn wereld eventjes in brand stond. Dat was een andere interpretatie. Ja, de vraag die ik vroeg als ik het las of direct in mij opklopte, was van, ja, maar over welke wereld heb je het? En ik denk dat dat wel een grappige of in feite gewoon een grappige is, want het hangt gewoon inderdaad af wat dat jij bedoelt, maar of hoe dat je je wereld interpreteert of de wereld. Ja. Bedoel je dan effectief de aarde? Bedoel je dan wat dat er met jou persoonlijk gebeurt? Bedoel je de oorlog in Oekraïne? Bedoel je, het kan veel in brand staan.
Of, ja, er kan eigenlijk maar weinig in brand staan. Letterlijk. Maar figuurlijk kan er een hoop in de fik staan, blijkbaar. Ja.
Dus ik vond het een grappige, is misschien misplaatst, maar iets wat je inderdaad over veel kunt zeggen en gelijk dat jij zegt, juist niet. Want wat ik geleerd heb van de drie principes is, nu ik volg en Luce, we hebben dezelfde opleiding gehad, ik heb het inderdaad ook niet de behoefte om het nieuws accuraat te volgen. Ja. Ben mijn draad kwijt nu.
Cool. Je had niet de behoefte om het nieuws accuraat te volgen. Dat was je laatste zin.
Ja, waardoor dat ik inderdaad, wat ik geleerd heb is van de dingen die je niet echt kunt veranderen, heb ik geleerd om ze een stuk los te laten daardoor. Omdat het enigste wat ik daarmee doe, is zelf super onrustig van worden. Waardoor dat ik nooit ga geraken waar dat ik zelf wil geraken. En dat heeft die 3P's mij wel geleerd met hoe de wereld staat in brand is. Van, oké, ik kan wel dingen actief doen. maar niet als ik zelf begin te panikeren. Of niet als ik, blijf doorboren op het probleem zelf.
Ja, dat is mooi, Sabine. Want ik moet de laatste tijd vaak denken aan een uitspraak die mijn moeder, die inmiddels al een poosje overleden is, hoor, maar vroeger vaak tegen me zei, dat kind verbetert de wereld, begin bij jezelf. En ik dacht altijd, ja joh, tuurlijk. Maar nu weet ik, er is niks anders. Er is alleen maar iets te doen bij mij van binnen. Of iets te veranderen, of iets te zien, of iets te doorzien. En het lijkt alsof er heel veel geweld blijkbaar in de wereld is om ons heen. En toch is het enige wat we kunnen veranderen, het geweld wat we onszelf op de een of andere manier aandoen. Of onze, ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen, want ik wil daar ook niet te bedweterig in zijn. Maar ik weet wel voor mijzelf in ieder geval dat er naar binnen gegaan mag worden om te kijken van hé, en waar doe ik mezelf nog geweld aan? Of waar, weet ik veel, in mijn kleine wereldje. En als er daadwerkelijk iets te doen is, dan wordt er vanzelf gehandeld. Dat vertrouwen heb ik altijd, en dat is alleen maar sterker geworden door inzicht in de drie principes. In het moment als er gehandeld moet worden, als er letterlijk brand is, dan handel je gewoon, klaar. Daar denk je niet over na. Maar er wordt nu zoveel nagedacht, er wordt nu zoveel verhaal de wereld ingeholpen. En wie weet nog wat de werkelijke feiten zijn. We moeten het allemaal uit de media halen. Nou, die vertrouw ik al heel lang niet meer.
Ja, en het is dat je zegt van de werkelijke feiten voor wie, dat is ook weer een verschil.
Ja.
De ene feit is de ander. Ja, de beker is half vol of half leeg en ze hebben alle twee gelijk. Dus inderdaad.
Ik moet heel even mijn pup naar buiten laten. Dus ik sta even op. Anders gaat er iets mis hier, denk ik.
Doe maar.
Het was dus een typisch voorbeeld van als er gehandeld moet worden, dan moet je ook meteen handelen in dit geval. Want anders gaat er iets mis. Ja.
Ja, dat snap ik. Nee, maar het is waar. Ik vond het wel een vrij gemakkelijke opdracht, omdat ze echt alle richtingen uit kon gaan. Dat vond ik wel. Ik vond het gewoon een voorbeeld van mijn wereld, vraagteken, drie principes. Iedereen zit in zijn eigen wereldje. En nu inderdaad, met de medemensen, er is inderdaad ongelooflijk ongelooflijk veel chaos en jammer genoeg iets meer onverdraagzaamheid ook. En dan weer juist niet door andere dingen die er zijn. Er is, ja, ik vond het wel een grappige opdracht, eerlijk gezegd. Nu, of ik ze 20 minuten kan volspreken, dat weet ik niet. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ik weet niet of dat er nog iemand een vraag heeft of er iets anders wil ingooien. Jij, Loes?
Nou, ik heb dezelfde twijfels als jij over die 20 minuten. Sorry. Ja, sorry. Maar misschien dat iemand anders inderdaad.
Ja, daar is wel ruimte voor. Is er iemand die een aanvulling wil geven over deze stelling? Help, de wereld lijkt in brand te gaan. Gerald, zie ik.
Ja, ik. Gedeelde gevoelens hierover. En gevoelens meer in mijn persoonlijke gevoel. En als ik vanuit het vormloze er tegenaan kijk, dan merk ik gewoon, is er gewoon kalmte en rust, omdat zoiets, en dan moet ik Loes gelijk in geven. Het komt zoals het komt en het gaat zich ontvouwen zoals het ontvouwt. Daar heb ik geen grip op. Hoe stinkend goed ik mijn best doe om daar zorgen over te maken, of weet ik veel wat dan ook, mocht dat aanwezig zijn. Dingen gaan toch gebeuren en dan zie je in het moment wel hoe je daarop reageert. Dus dat is dan vanuit de benadering van het vormloze. En ik merk dat ik daar ook heel rustig onder ben. Als ik in de vorm ga zitten. Ja, ik noem bewust even vormloos en vorm. Hè, om even dingen even tegenover elkaar te zetten. Als ik in de vorm ga zitten. Dan moet ik erbij vertellen als achtergrond. Ik heb zelfs dus op vliegbasis Volkel, dus bij de luchtmacht gezeten. Bewaking van de kernwapens samen met Amerikanen. En ja, ze liggen daar inderdaad. Dat werd overigens bevestigd ook vorige week in het nieuws. Meerdere keren ook oefeningen in gehad. Dus die betrokkenheid, die beleving heb ik toen de tijd gehad. Ik heb ook toen de eerste Desert Storm gingen we naar alarmfase toe. Dus je voelt al aan. Dus ik heb heel veel beleving bij de situatie zoals het op dit moment is. Dus de wereld in brand gaat dan bij mij leven in de vorm. Maar dan is het gewoon meer uit de interesse en de ervaring vanuit wat ik meegemaakt heb. Dat het mij raakt in de zin van, oké. Even in de gaten houden, hoe gaat zich dit ontplooien? Maar als je het dan vertaalt bij mij van, ja, maar heb ik dan het gevoel dat in de wereld in brand staat, dat ik daardoor niet kan slapen en onrustig ben en dergelijke? Nee, dat niet. Omdat ik zoiets heb van, ja, weet je, het heeft geen zin om mij eigenlijk hier druk over te maken. En ik moet erbij zeggen, ik was vorige week eens op de Dam, heb ik daar ook gestaan, dus om compassie te tonen naar de Oekraïniërs. En dus daarbij aanwezig geweest met samen 15.000 man. En dat was meer gewoon om steun te geven aan de mensen, om compassie te geven aan de mensen, dat die mensen gehoord worden, een gesprek kunnen hebben met je, erover kunnen praten, weet je wel. Maar ook dat je zelf erover kan praten met die mensen, in contact komen en noem maar op. En dat was heel mooi. Maar wederom had ik het gevoel dat de wereld dan in brand staat. Als je kijkt naar waar de reden waarvoor die mensen daar staan en de bordjes die ze allemaal ophouden, is het allemaal in de vorm met symbolen, met Poetin erop, met nog meer andere soorten teksten. Dus dan komt dat in de vorm helemaal tot leven. En dan ga je je inleven in de situatie en dan komen allerlei gedachten vrij erover. Maar naast mij, mijn partner ook, die dus ook 3P-coach is, wij praten dan daarna erover en we merken allebei van ja, oké, het is heel vervelend wat er allemaal gaande is in de wereld. Maar het was bijna zoiets van oké, en nu over naar de orde van de dag. En dat klinkt misschien een beetje hard, maar en het is niet zo bedoeld en ook niet respectloos bedoeld naar die mensen, want het is verschrikkelijk. Hè? Ik bedoel, dat wil je niet meemaken. Maar het was ook wel zoiets van ja, maar er komt wel weer iets op het pad. Of niet. Dat kan ook. Hè? Je kan ook het verkeer treffen, sommige mensen, dat ze het niet kunnen navertellen om zo mee te staan. Dat kan ook gebeuren. Maar we hebben er gewoon geen controle over. Ja, je kan je eigen gaan verstoppelen, maar je hebt geen controle erover. Dingen gebeuren gewoon zoals ze in de vorm gebeuren.
Ja, dat klopt. En het is inderdaad, daar is ook het mooie eraan, is van je kan er inderdaad of wel effectief iets aan doen met een open hart, zoals inderdaad daar gaan staan, of goederen kopen, of kleren. Bij onze instanties vragen ze nu om kleren en om mensen op te nemen in de dorpen of steden. Dus je kan daar super actief iets over doen. En dat is super oké. Doe je dat niet, op zich is dat ook oké. Maar ik zie eerder de wereld is in brand van de paniek die er daar rond draait. En als er paniek is, dan is het niet meer, dan is het voor de meeste mensen niet meer oké, omdat ze dan 9 op 10 niet meer reageren zoals ze feitelijk graag zouden willen reageren. Dus daar gaan staan en dingen doen voor de mensen, super, maar inderdaad niet. Niet in hysterie of niet in... Ja, ik weet niet dat ik het anders kan verwoorden. Nee.
Nou ja, je zou jezelf af kunnen vragen, wat is dan eigenlijk, als je alles doorredeneert, waar is men bang voor? Waar ben je bang voor? Waar uiteindelijk kom je uit bij, ben je bang voor de dood? Misschien de manier waarop, maar uiteindelijk kom je uit op angst voor de dood, volgens mij.
Ja, of gewoon al angst dat het leven en die er was, ze verandert dan dus. Ik bedoel, de prijzen, ja, bij ons gaan de prijzen van de benzine echt compleet de hoogte in. Ik denk dat het bij de meeste. Waardoor dat er vroeg of laat bij de meeste mensen toch wel een ander soort leven gaan leiden. De verwarming. Ik heb ik heb vandaag mijn facturen moeten bekijken. En die is gewoon maal 3. Ja, je kan daar ofwel op panikeren ofwel op zeggen van oké, ik ga de prijs jammer genoeg langs geen kanten naar beneden kunnen krijgen, maar kan er wel op anticiperen en kijken hoe dat het wel kan doen om nog altijd de dingen te doen. En het is een soort van keuze, weliswaar, dat je moet doen. Maar het kan ofwel heel kwaad worden en zeggen dat het allemaal niet kan en dat het zo niet hoort. En het gaat me eerlijk gezegd geen stap vooruit helpen.
Nee, dat klopt.
En verandering is er altijd, hè? Niks blijft hetzelfde.
Ja. Maar sommige mensen willen wel het graag hebben dat allemaal. Willen dat ze vastpakken. En...
ja.
Begrijp mij niet verkeerd. Het zijn ook dingen die ik liever niet zie veranderen dan wel veranderen. Hè?
Oh ja, nee. Hallo, we zijn mens. Maar uiteindelijk volgens mij toch als je doorredeneert, weet je ook over de prijsstijging. Waar ben je nou uiteindelijk bang voor? Dat je geen geld meer hebt. En als je geen geld meer hebt, kun je geen eten meer kopen. En als je geen niet meer kan eten, ga je dood. Kom je altijd uit bij de dood. Ja, inzicht in 3 principes helpt mij in ieder geval persoonlijk om ook daar niet meer bang voor te zijn.
Maar we gaan het niet kunnen veranderen, klopt.
Nee, maar dan nog, waar bestaat de dood uit? Ja, daar kunnen we een hele nieuwe aflevering van maken. Maar ja, ik weet het ook niet, hè? Maar ik ben er in ieder geval niet meer bang voor op de een of andere manier. En het wonderlijke vind ik gewoon nog steeds. Hè? Eerst was het hele coronatoestand, nu is er dit. Maar het hele wonderlijke is natuurlijk, als je vanuit de 3 principes kijkt, alles wordt vanuit een eenheid, hè, van het vormloze in een vorm. En blijkbaar moet je kijken. Dat is toch magisch wat daar allemaal in kan verschijnen.
Ja, het is en hoe rap dat je iets kan veranderen.
Hm?
En hoe snel het kan veranderen.
Ja, ook dat. Het is maar 1 gedachte anders. Eigenlijk. En dan heb je een hele andere wereld.
Gaston, jij wilde hier iets over zeggen.
Nee, ik zat nog even op Loes, hè, want hij is helemaal af te pellen naar angst voor de dood. Maar hij raakt volgens mij ook nog wel andere oerangsten. En dat is dan verlies van controle, maar dat is eigenlijk ook wat Loes zegt. Hè, van ja, ik heb straks geen geld meer en kan geen eten, dus eigenlijk ook voor de dood. Maar ook wel het stukje... wat volgens mij ook wel raakt, de oerangst is zelfbeeld. Van hoe sta je in de wedstrijd, hè? Zeg maar wat er nu allemaal in de media gebeurt. En hoe ga je daarmee om? Je ziet heel veel mensen ook, als je het een beetje van een afstandje bekijkt, richting... ook weer, dat was het natuurlijk ook bij corona, maar dat zie je nu ook weer, hè? Kant kiezen. Ook wel door groepsdruk, denk ik. En dat is natuurlijk ook wel een enorme oerangst bij mensen. Hè, buiten de groep vallen.
Erbij willen horen, ja.
Ja.
Ja, maar uiteindelijk kom je denk ik ook weer uit... Ja, ik wil niet flauw doen, maar uiteindelijk kom je weer uit... Als ik er dan ergens niet bij hoor, dan misschien is het dan ook wel weer ergens die angst voor de dood. Of misschien voelt het hetzelfde...
Niet altijd voor de dood daarvoor, maar inderdaad, mensen hebben de neiging om er graag er te willen bij horen. Of ja, anders gezien worden, kan ook. Ik denk eerlijk gezegd dat er daar een groot stuk ego ook in zit.
Ja, dat klopt. Gerald, jij wilde nog wat zeggen?
Ja, klopt. Want het interessante van de hele situatie, vind ik in ieder geval, is dat, kijk, als ik naar mezelf kijk, uit compassie heb ik zoiets van, goh, die mensen moeten we even een hart onder de riem steken. Hè? Dus vandaar dat je dan dus ook daar bent en voor die mensen wil zijn. Dat is 1 ding. Maar aan de andere kant, wat ik heel interessant vind eigenlijk van alles. Kijk, nogmaals, ik ben niet bang voor de dood en wat waar het op uit gaat draaien. Weet je, dat heb ik toch geen invloed op, dus ga ik me niet druk over maken. En, maar wat ik wel zie is, en dat hoor ik hier ook, maar dat hoor ik in het nieuws ook. En dat vind ik wel grappig, of in de media eigenlijk. Dat mensen gelijk gaan kijken, wat betekent dat voor mij als de wereld in brand staat? Wat voor dingen komen op mijn pad direct? Oh, de brandstof wordt duurder. Oh, de gasprijs gaat omhoog. Oh, mijn rekening wordt duurder. Kan ik dat dan nog wel betalen? Kan ik dan uiteindelijk dan ook wel mijn eten betalen en dergelijke? En dat vind ik grappig, want ook in Amerika, weet je wel, dan hoor je dan die hele discussies van wat hier in Europa aan de hand is. En dan zie je dus dat mensen zich meer druk maken over dat ze in hun auto willen kunnen blijven rijden. Dus dat die olieprijs omlaag moet. In de plaats dat je humanitair naar de mens in de vorm kijkt. En ja, aan beide kanten kan je zeggen van ja, maar moet dat dan? Nee, ook niet. Maar als ik naar mezelf kijk, dan heb ik zoiets van ja, maar als de wereld in brand staat, dan is het laatste waar ik aan denk van oh, mijn gasrekening is hoger of weet ik veel wat dan ook. Maar ik denk eerder aan de medemens en waarom? Omdat ik dan zoiets heb in de vorm van ja, maar wat zij. Wat hun daar nu overkomt, dat kan mij ook overkomen. En dan vind ik het ook prettig als een ander ook compassie voor mij heeft. Zonder dat hij denkt van, ja, maar ho, wacht even. Eerst even kijken hoe het met de gasrekening en de benzineprijs is, hoor. Ik zeg het even in een overdreven vorm nu, om het even heel zwart-wit neer te zetten. Maar dat valt me wel op, want dat merk je dus in de media dus ook. Hè? Dat is het echt, die discussies erover zijn, iedereen vindt het verschrikkelijk. Maar we hebben wel de hele discussie lopen over de benzineprijs, de gasprijs, de energierekening, et cetera, et cetera. En dan denk ik van, ja, maar dat is niet relevant. Ik bedoel, daar komen we ook wel weer uit als mens zijnde.
Maar dat vind jij niet relevant. En ik ben het grotendeels met je eens, toevallig, zou ik bijna willen zeggen. maar je komt meteen weer op het terrein van blijkbaar 17 miljoen mensen, weet ik veel hoeveel. Misschien zijn het een miljard, weet ik het. Ik hou dat ook niet bij, maar het zijn er heel veel. En die hebben allemaal een andere denken. En we zijn er allemaal ook nog niet schuldig aan ook, hè? Tenminste, zo kijk ik ernaar. Want wie bepaalt wie wat denkt? Blijkbaar kan je dat dus ook denken nu. Ik heb me in die coronatijd verwonderd over wat je niet allemaal aan varianten had op de variabele meningen, laat ik het dan maar even zo zeggen. En dat gaat nu weer. En de kunst, zoals ik er naar kijk, is dat er oordeelloos gekeken gaat worden, blijft worden naar alles. En dat noem ik verwondering. Vol verwondering kijk ik, oh ja, dat kun je ook denken. Oh nee, maar dat kun je dus ook denken. En dat zie je. En wat je denkt, zie je voor waar aan.
Nou, toevallig, in 2020, hè, dat dus echt die COVID actief begon te worden in de zin van dat we met de lockdowns thuis kwamen, ben ik mijn baan kwijtgeraakt waar ik 18 jaar werkte. En toen had ik in de stress kunnen schieten erover van, oh jee, ik verlies mijn baan. Ik zit met mijn hypotheek, met mijn huis, onkosten en al die dingen meer. Maar tot op de dag van vandaag, ik heb nog steeds geen andere baan gevonden. Het is heel triest, het is heel moeilijk om werk te vinden. Dus mocht je iemand weten, kijk naar mijn cv. Bij deze. Nee, maar ik schiet niet in de stress erover. En ik merk dat voor mij heel erg werkt. Dat ik de fundamenten van de drie principles ken. En inzichten daarvan zie. In de zin van dat ik denk van ja, maar weet je, heb vertrouwen in jezelf. Er komt toch wel wat. En ook komt het niet, dan nog is er wel iets wat er gaat gebeuren. En daardoor creëer ik bij mezelf heel erg onbewust dus rust. Waardoor ik zoiets heb van ja, maar oké, ik zie wel hoe het loopt. En niet dat ik achterovergeleund ga zitten en denk van, nou weet je wel, ik wacht wel af totdat er iets voorbij komt. Je moet er wel degelijk zelf moeite voor doen. Maar ik had dus ook het tegenovergestelde kunnen doen, dat ik 2020, toen ik de ontslag had, dat ik dacht van, oh, lockdown, COVID, oh, erg. En oh, en hoe kom ik aan werk? En oh, verschrikkelijk.
Ja, maar dat is wat ik bedoel met die hysterie er rond, hè?
Ja. En andere mensen die spreek, weet je wel, ja, van, oh, verschrikkelijk voor je, en oh, oh, oh. En als ik dat zou gaan aantrekken, dan moet ik een rugzak meenemen en dan moet ik al die meningen van mensen daarin gaan doen en daar een mening uit gaan vormen van, oh, ik moet nu in de paniekstand gaan zitten, want oh jee, want iedereen zegt van ja, maar dat is verschrikkelijk tijdens COVID, dat je, want hij, je moet toch wel een baan hebben en bla 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 bla. En ik had zoiets van ja, maar weet je, ik ga het wel zien. En ja. Maar goed, zo sta ik dan persoonlijk erin. Een ander zou bijvoorbeeld hebben heel anders op kunnen reageren. En zo is het met alles eigenlijk.
Dat is, en dat vind ik juist fijn. En wat ik geleerd heb uit de drie principes is van, op zich zijn er ook geen foute reacties. Maar wat ik wel weet, is, of wat ik mij immens aan opgetrokken heb, is aan het feit dat elke situatie, wat dat er ook gebeurt, dat die oké is. En dat ik daar ook uitkom. De ruwe diamantversie, dat is mij enorm bijgebleven. Van oké, ik mag af en toe een keer ontploffen. Ik mag of niet, maar mijn kern is altijd oké. Altijd, wat dat er ook gebeurt. En heb ik niet goed gereageerd, ga altijd de mogelijkheid hebben om daar dan ook iets aan te doen. Zolang ik... Ja, nee, gewoon altijd. En dat is mijn grootste waarde van de 3P.
Dat klinkt heel goed. Loes, heb jij nog iets daarop aan te vullen?
Nee, ja, waar Sabine naar verwijst, zeg maar, dat je altijd heel bent. En dat we altijd oké zijn in welke situatie, en ook al voelt hij niet oké. Dat herken ik zeker ook, zeg maar. Ik noem het maar even vertrouwen. Het vertrouwen van, nou weet je, het is de bedoeling. Wat er gebeurt is de bedoeling. Ja. En dat is eigenlijk een rot woord. Dat is eigenlijk ook weer niet waar. Maar ja, ik weet niet hoe ik het anders moet worden. Het is oké. En de angst voor... Ook mijn pup bemoeit zich daarmee. Die vindt ook dat er iets niet oké is, geloof ik. Ja. Nee, Sabine, prachtig gezegd. Ja.
Ik vond het super fijn op met jou als Loes.
Ja.
Nou, goed. Met deze woorden sluit ik het eerste deel af. Sabine en Loes, dank jullie wel.
Graag gedaan.
We gaan gelijk door naar het volgende tweegesprek. Naar Haber en Xandra. Hallo.
Hey.
Nou, ik formuleer maar eventjes het onderwerp. Ik weet dat mijn denken mijn stress creëert, maar nog steeds ben ik gestrest. Wat doe ik verkeerd? Nou, doe je iets verkeerd als je gestrest bent? Ik zeg altijd maar, het is maar een moment. Maar dat geldt misschien voor jullie, Faber en Xander. Hebben jullie daar misschien hele andere gedachten over? Wie neemt het eerst het woord? Xander?
Ik zat naar Faber te kijken.
Ja, nou. Ik help jullie even.
Oh, we mogen op gang komen, hoor je dat, Faber?
Hoor het. Zullen we eerst even kennis maken, want ik ken jou volgens mij nog niet.
Ja, dat is misschien wel handig. Wat doe jij in het dagelijks leven, Xander?
Ik ben trainer en coach. Ik werk met de drie principes en die vul ik aan met improvisatie. Om het leven en de invloed van denken voelbaar te maken.
En improvisaties, ik stel nog even een vraag, improvisaties in een soort gesprekvorm?
Improvisatie zoals we het kennen vanaf de theater, toneel. De Vloer Op is een tv-programma wat we daarin kennen. Maar ik pak de brede vorm. Dus zowel improvisatie als theatersport. Interplay, clownery, vrij breed. Alles wat we kunnen ervaren, laat ik mensen ervaren.
Nou, het is voor mij heel duidelijk. Faber, wat is jouw dagelijkse bezigheden?
Ik was iets meer dan een jaar geleden was ik ook begonnen met het coachen van mensen vanuit de drie principes. Maar daar ben ik een paar maanden geleden in ieder geval tijdelijk mee gestopt. Omdat ik stress of angst is misschien wel een goed onderwerp voor mij. Omdat ik merkte dat ik, dat is voor mij jarenlang een heel aanwezig onderwerp geweest. En toen ik de drie principes tegen het lijf liep en mij dat hielp, dacht ik, oké, nu wil ik gelijk andere mensen daarmee helpen. Maar ik merkte ook dat ik met het andere mensen willen helpen, mezelf ook alweer een beetje in de weg zat. Dus ik heb ervoor besloten, of voor tijdelijk voor besloten, om dat even te laten voor wat het is. Dus ik ben momenteel werk ik een paar dagen per week als digital marketeer.
Oké, goed. En nu de stelling.
Yes. Wil jij beginnen, Sandra?
Ja, zal ik hem gewoon aftrappen? Ja, de stelling was, ik weet dat mijn denken mijn stress creëert, maar nog steeds ben ik gestrest. Wat doe ik verkeerd? Ik zou zeggen, het werkt nog steeds. Je denken creëert je stress. Je voelt dat je stress hebt. Dan werkt je denken nog. Dat is op zich heel goed. Alleen er wordt gevolgd met wat doe ik verkeerd. Ik denk niet dat we daar iets in doen. Behalve dat dat misschien ook weer wijst naar een gedachte. Dat we geen stress willen hebben. En ik denk dat dat wel in de wereld waarin we wonen heel algemeen is. Ze willen geen stress. Ze willen geen nare gevoelens. Ze willen overal van af. En dus lijkt het ook bijna genoodzaakt als je dingen voelt dat je er vanaf moet komen. Dat is net zoiets als met een gaatje in je tand. Waarom zou je dan mee rondlopen als we tandartsen hebben? Alleen voor mij, als ik kijk naar mijn leven, naar hoe dat het gelopen is, ik heb van heel veel gedachtes last gehad. En ik heb behoorlijk wat dingen geprobeerd om daar vanaf te komen. Het is me nooit gelukt. Totdat ik improvisatie leerde kennen en de dingen ging opzoeken en andere dingen gingen opzoeken door mij gedachtes voor te leggen. En ik merkte dat vrijheid gaf. Dat ik door ermee te spelen en door alles te mogen voelen en alles te mogen ervaren en overal mee te zijn, dat ik plezier had in het moment en het leven als rijk ging beschouwen. En ja, bijna dankbaar was als de tranen over mijn wangen liepen of als ik uit pure frustratie het slof uit mijn neus snoot, als het ware. En ik dacht, als ik dan zo'n dag gespeeld had of een middag gespeeld had, van waarom ga ik nu terug naar mijn huis en wil ik alles weer kwijt zijn? Wat zou er gebeuren als ik het daar ook ga omarmen? En later hoorde ik dat een van Sydney Banks belangrijkste uitspraken is geweest. Als mensen niet meer bang zijn voor hun eigen emoties, dan zou dat het leven veranderen. Maar dat is letterlijk wat ik ervaren heb. Laten we dat meer gaan omarmen. Want er is uiteindelijk niks in de buitenwereld om bang voor te zijn.
Ja, ik vind het mooi wat je benoemt, omdat ik bij mezelf, en ik heb het idee dat ik dat op een bepaalde manier ook alweer vaker juist ook in de drie principes hoor terugkomen, dat bepaalde emoties op een bepaalde manier alsnog, misschien niet op een directe manier, maar op een indirecte manier als slecht worden gelabeld. Of als, nee, dat ervaar ik niet meer, of dat hoef ik niet meer te ervaren. Terwijl eigenlijk op een bepaalde manier, wat jij ook zegt, het bijna kunnen, ik weet niet of genieten het juiste woord is, maar het omarmen of het met plezier ervaren van de so-called negatieve emotie. En juist het, en dat dat juist een onderdeel is van het mens zijn, om niet alleen maar de, ik denk wat ik wil het eigenlijk niet negatieve of positieve emoties noemen, maar in ieder geval wat over het algemeen als negatieve en positieve emoties wordt gezien. Om al die emoties te voelen en te ervaren en eigenlijk op geen enkele manier een voorkeur te hebben voor de een of de ander. Ja, ik merk bij mezelf ook, nou, ik benoemde het net al even kort, dat stress en angst voor zo lang iets is geweest en met momenten nog steeds is.
Mm.
Iets wat niet mag zijn en wat mij kenmerkt, dat is mijn identiteit. En die identiteit, dat betekent dat er nog iets gefixt aan mij moet worden of dat er nog iets fout is aan mij. Terwijl ik ook heel vaak dan op een gegeven moment weer zie, oh, er is inderdaad helemaal niks fout aan mij. En dit is onderdeel van onze menselijke ervaring. Het is alleen maar oké om te ervaren. Ik denk juist meer het herkennen dat wat wij voelen wordt gecreëerd door de gedachten die we hebben, wat meer afstand creëert tot wat we voelen, waardoor het inderdaad de uitspraak van Sid Banks, die is met IS, minder eng wordt om te ervaren wat we ervaren. Ja.
Ik vind het mooi hoe jij aangeeft dat het beeld wat ontstaat in de samenleving over dat angst bijvoorbeeld er niet mag zijn, dat dat je identiteit is. En dat dat gefixt moet worden. Die herken ik. Ik was een stil kind. Ik was een kijkertje. Er zat heel veel te zien in de klas. Alleen dat werd verkeerd geïnterpreteerd door mijn vroegste docenten. En ik had al heel, ik was al heel jong toen ik dingen in de gaten had. Dus ik kon tellen tot 10 ongeveer, 10 vingers. Er zaten meer kinderen in de kring en de juf stelde minder vragen. Geen idee hoeveel, ik denk zoveel ongeveer. Dus ik had in de gaten van luister, als er meer kinderen zitten dan er vragen gesteld worden, is het aan de juf om te zorgen dat iedereen evenveel aandacht krijgt. Ik had een ADHD-broertje, mijn moeder had geleerd, als volwassenen zijn wij daar. Ja, belangrijk in. Als ouders en als volwassenen hebben we daarin als het ware de mogelijkheid. Hoor je, dat is allemaal gedoe op mijn achtergrond. Ja. Dan liet iemand de vader heel hard schrikken. Schatjes, ik zit online. Oké. Okay. Er wordt zelfs afscheid genomen van mij. Wel rustig. Dus ik zit in die klas. Meer kinderen dan vragen. En ik denk, ik zeg niks. Want anders zit ik elke keer met mijn vingertje omhoog. 4 jaar, ik had hem al door. Dat kost energie. Ik had daar blijkbaar gedacht over. De juf die heeft dat niet gezien. Die heeft dat niet gesnapt. Die dacht, kind houdt haar mond dicht. Durft niks te zeggen in de kring. Maar als we er op de gang aanspreken, doet ze dat wel. En dat verhaal is doorgedragen. En ik was 19 voordat de eerste docent in mijn leven daadwerkelijk mij voor de groep durfde te zetten. Vanaf je 4e. Ik heb 15 jaar lang niets voor de klas hoeven doen. Maar ik heb wel 2 keer een faalangsttraining gekregen. 1 keer een individueel coach sessie, gesprek, whatever. En sociale vaardigheden heb ik ook mogen doen een aantal weken. Want er was iets mis met mij. En uiteindelijk ontdekte ik, er is nooit iets mis met mij geweest. En heb ik angst om voor een groep te staan? Ja, nog altijd, want ik heb 15 jaar achterstand. Ik heb toch gewoon wat minder getraind. En dat laat mijn lijf mij weten. Hé, dit is een nieuwe plek. Ben eens eventjes wat oplettend. Wat gebeurt hier allemaal? Maar dat begrijpen, hoe dat werkt, geeft zoveel compassie voor wat er eigenlijk gebeurt in je klompje cellen. En zoveel afstand, zoals jij het ook beschreef, ten opzichte van het verhaal waar je anders in meegetrokken wordt. Voor mij is het echt magisch en levensveranderend om op die manier jezelf te kunnen begrijpen en te plaatsen wat er gaande is.
Ja. Ik wil daar graag aan toevoegen wat ik daar recentelijk zelf ook meer over zag. Dat... Alle, inderdaad wat je zelf noemde ook, de trainingen die ik kreeg, maar alle, dan wel op die manier trainingen, maar dan wel pogingen vanuit mezelf, waarin ik denk dat de angst, of het feit van dat ik angst ervaar of stress ervaar, fout is. Alle pogingen die ik als het ware in mezelf ervaar om daaruit te komen, versterken het probleem en creëren alleen maar meer een illusie van het feit dat ik niet al oké ben. Dat ik niet al... Dat er absoluut niks hoeft te veranderen voor mij om oké te zijn. Of...
Al die
Mag ik daar iets aan toevoegen? Want volgens mij, dat zeg je echt heel mooi, Faber. En volgens mij, en dan lijkt het alsof... Nee, voor mij zit de magie erin om dat te zien, hè, te doorzien. Alles mag er gewoon zijn. Er hoeft niks gefixt te worden. Iedereen is helemaal oké. En tegelijkertijd, de magie is daarvan is dat er toch dingen veranderen. En maar uit zichzelf. Niet omdat je dat wil of omdat dat moet, maar omdat dat dan blijkbaar gewoon gebeurt. Ja. Want zelf had ik ooit angst. Nou, dus dit al, zeg maar, gewoon nu praten. Dat had ik vroeger niet gedurfd, bij wijze van spreken. Niet, nou, dat ging ik gewoon niet doen. Maar nu denk ik daar niet eens meer over na. Al een heel poosje niet meer. En op podium staan, of weet ik wat, met een... Weet je, dat is gewoon verdwenen. Maar niet omdat ik daarvan af wilde. Maar gewoon omdat het er opeens gewoon niet meer was. Ja, en ik noem dat dan altijd maar... Ik heb er geen gedachten meer over, zeg ik dan altijd maar. Toch altijd weer dat denken. En ergens zitten we altijd tegen ons denken aan te kijken.
Er zijn een aantal dingen, als ik je dit hoor zeggen, die ik herken in mijn leven. Oh ja, die zijn veranderd. En een aantal dingen zijn gebleven. En volgens mij is dat ook oké. En als ik kijk binnen de drie principes, hoor ik dat ook andere trainers zeggen. We blijven uit aan de mens. We houden angst, misschien niet meer op dat onderwerp, maar dat wil niet zeggen dat het niet terug kan keren. En dat lijkt me niet meer als gewoon menselijk.
Ja, we kunnen de angst ook niet wegnemen omdat we aan 3P doen.
Nee, want 3P is een manier om het uit te leggen, om het te begrijpen en niet een oplossing natuurlijk. Gerard, ik zag een hand bij jou.
Ja, ik wil graag, het ligt een puntje van mijn tong dat ik graag wil reageren, want omdat het op dit moment bij mijn partner namelijk speelt. Ze zit eventjes in een cirkeltje. Ze weet donders goed wat er aan de hand is, maar het gebeurt nu eenmaal en stress van haar werk komt op haar af. Ze wil alles perfect doen in de detail en ontstaat daar een angst uit dat ze iets verkeerd doet. En je hebt het verhaal compleet. Dus je zit compleet op dat moment in de bubbel van stress in combinatie met angst. Ik zie het vanuit de zijkant omdat zij thuis werkt. Ik wijs daarin omdat daar haar kantoortje is in de kant. Ze zit er nu niet, hè. Maar ik merk gewoon daarbij dat zij dan in de stress eventjes erover schiet. En ze weet donders goed dat ze het kan laten gaan en dat het wel weer goed komt. Maar het komt opzetten. En waar wij het over gehad hebben met z'n tweeën, en dat vond ik wel misschien een interessante toevoeging, dat het, wat ik zie is, dat je als je accepteert wat er aan de hand is, zeg maar, en ik noem het even letterlijk in de vorm even als acceptatie, als je accepteert dat je gewoon een stressmoment hebt met een stuk kriebel van angst eroverheen, omdat je iets goed wil doen, hè, of iets op tijd wil afleveren, dat niet erg is. En dan daarnaast dus het woordje vertrouwen. Het vertrouwen erin hebben van, ja, maar dit gebeurt gewoon. dat hoort gewoon in je leven erbij, zoals je hier in de vorm zit. Je krijgt met stress te maken. Dat kan een angstje uit voortkomen of een prikkel uit voortkomen. En dat mag, want dat gaat daarna weer weg. Bij de een zal het misschien een uur duren en al misschien 2 uur, 3 uur, na van hoe groot je die bubbel opblaast in je hoofd. Bij een ander duurt het misschien maar 5 minuten. Ja, als je dat tegenaan gaat boksen, als je het echt letterlijk voor je neer gaat zetten, dan wordt dat alleen maar groot en dan blijf je erin zitten. Maar als je er gewoon accepteert van, oh, tuurlijk, dit overkomt mij ook. Een stressmoment, tuurlijk. En ik hoef daar helemaal niet onrustig over te zijn. Ik hoef er geen denkpatroon bij te hebben, want dat gaat ook wel weer weg. Straks is er wel weer iets anders, misschien wel iets leuks wat ik aan het doen ben of wat dan ook. Dus acceptatie, vertrouwen zou ik een mooie aanvulling op vinden. Maar ik weet niet hoe jullie daarin staan, hoor. Maar dat is hoe ik ervaar.
Okay. Sabine.
Ja, het gaat misschien raar overklinken wat ik nu ga zeggen. Maar dat klinkt zo like een kant-en-klaar oplossing. En ik denk... Ik denk dat je vrouw dat wel weet. Maar als ze dat op dat moment zelf niet voelt, denk ik dat het alleen maar erger gaat worden. Ik denk dat ze dat zelf ook... Ik denk dat ze dat zelf wel weet, maar als ze er... Ze gaat er ook ergeren en dan nog meer stressen. Door het feit dat ze niet mag stressen en weet dat ze wel goed komt. Dan blijft het echt zo... Echt, echt wel draaien.
Ja. Faber, kun jij wat zeggen? Ja,
ik wilde daaraan toevoegen dat inderdaad ik denk dat... Het is heel lastig om iets te accepteren wat je op een bepaald moment niet kunt accepteren. Ofzo. En ik denk dat... Wanneer je het kan accepteren... Dan, ja, waarom zou je het niet accepteren? Maar anders misschien het zien of het accepteren dat je iets momenteel niet kunt accepteren.
Ja, tegen de mensen zeggen dat ze het moeten loslaten, geeft meestal het tegenovergestelde effect, eerlijk gezegd.
Ik denk dat het heel erg... Als jij ziet of voelt... Oh, dit is oké om te ervaren. Dan is acceptatie een natuurlijk gevolg. Maar wanneer jij dat niet op die manier ziet, wanneer dat voor jou heel realistisch lijkt, en wow, wat gebeurt hier en dit mag niet gebeuren, en ja, zie je dan maar te accepteren. En inderdaad, elke poging om het dan proberen te accepteren, is denk ik alleen maar meer vastklampen, meer stress creëren. En ik denk, in ieder geval wat ik bij mezelf inderdaad zie, is dat ik... Dat het meer een opmerking is in zo'n situatie. Oh, nou blijkbaar kan ik het momenteel niet accepteren. En dus zien dat dat ook oké is. Dat ik het, oké, momenteel accepteer ik het blijkbaar niet. En het klinkt heel gek, maar een soort van acceptatie van het niet accepteren. Ja.
Ja, klopt.
Ja, maar daarom is het misschien ook waarom ik bewust ook erbij zeg vertrouwen. Het is een combinatie van die twee. En wat bij mij de bedoeling van vertrouwen... Kijk, ten eerste, je gebruikt 2 woorden, acceptatie, vertrouwen, in mijn geval, om iets te kunnen aanduiden. Want je moet het kunnen uitleggen, weet je. Maar het is van mijn kant uit niet bedoeld in acceptatie in de vorm van... dat je daar ook weer een gevecht mee moet aangaan. Dat je dat moet overwinnen. Dat je moet leren accepteren dat het er is. Nee, dat niet. Maar gewoon het feit dat het onbewuste gewoon accepteert van... ja, oké, die stressmoment en die angst, die is er. En daarom zeg ik, als je dat in combinatie vermengt met vertrouwen... dan weet je gewoon uiteindelijk van... ja, maar oké, dit gebeurt allemaal. Maar... Het gaat ook weer weg. Ik blijf niet de rest van mijn leven aanhouden, om zo maar te zeggen. Ik blijf niet 24/7 in die situatie zitten. In principe.
Nee, klopt.
Dat heb ik bedoeld.
Ik voel een beetje, wat doet het met mij terwijl dit zo besproken wordt? Hoe zou ik daarmee omgaan? Hoe zou het voor mij voelen? Want volgens mij kan ik ook niks accepteren wat ik niet wil accepteren. Zelfs bij hele concrete dingen in de vorm om ons heen is het gewoon makkelijker om een kind wat lief naar je glimlacht te accepteren dan een kind wat tegen je aan wil schoppen en krijsend rondom je heen loopt. Hoe hard je dan ook wil zeggen, ik hou van je, dat is lastig. Dus als ik iets wil accepteren en het lukt me niet om te accepteren, dan kan ik op dat moment voelen dat het niet lukt. Dat wil niks zeggen over morgen. Het is meer een soort van concreet, een concrete feedback over wat mijn brein doet en in hoeverre dat ik samenhang met hoe dat ik de wereld interpreteer. En die is vandaag blijkbaar op deze manier, maar morgen mag ik daar mogelijk weer milder in zijn of een stapje verder in groeien. En daar hoef ik niks voor te doen, dan mag ik voor openstaan. En op het moment dat ik daarvoor opensta, kan ik het vandaag beter accepteren. En kan ik morgen op de een of andere manier kijken naar welke andere gedachten er mogelijk zouden zijn. Of hoe voelt vertrouwen? En wat zou daarin kunnen gaan gebeuren? Want op het moment dat ik nu denk dat ik niet kan accepteren, maar ik denk dat het nooit meer terug zal komen, dan ben ik morgen weer opnieuw gestrest voor mogelijk zo'nzelfde situatie. En dan ga ik me als het ware al van tevoren schrap zetten. Terwijl ik denk dat er elk moment nieuw kan zijn. En elk moment anders.
Ja, maar dan ga je het duel aan. En zoals ik tegenaan kijk met acceptatie, is niet in de vorm van een duel aangaan. Maar meer accepteren van, je hebt goede momenten, je hebt slechte momenten. Je hebt fout, je hebt goed, et cetera, et cetera. Je hebt verdriet, je hebt lachen. En wat ik daarmee wil zeggen is, de acceptatie hierin is gewoon van dat beide oké zijn. Beide gebeuren gewoon, of je er nou wil of niet. Een angstmoment, een stressmoment gebeurt gewoon. Dat komt voorbij. En weet je, en ja, ik noem het acceptatie, misschien is dat dan de foute woord ervoor. Maar misschien door de meerdere invulling die ik daarna meegeef, is van dat die acceptatie is bij mij geen vorm van duel. Het is meer zo van, dit gebeurt gewoon. En als je dat weet, gaat dat met de tijd gewoon meer vervagen. En dan komt het niet eens meer in je op als een soort acceptatievorm, of een goed-fout vorm, of een fix vorm. Maar dan is het gewoon van, tuurlijk, dit komt op mijn pad. Ik heb een up en ik heb een down, ik heb een up en ik heb een down. En het mooiste zou zijn dat het mooi vlak zou blijven, of altijd up, up, up is. Maar er zit ook altijd weer een down in. En als je dat weet, dat dat gewoon gebeurt, ja, dan... En dus de vertrouwen daarop hebt dat dit gewoon gebeurt, die weef, dan weet je gewoon, je hoeft daar niet te vechten daartegen.
Dat is wat ik probeerde uit te leggen, hoe dat het voor mij werkt inderdaad. Dat het vandaag blijkbaar in die ups en downs, dat ik daar nog een voorkeur in heb. Wat niks meer zegt over mijn huidige voorkeur. Maar dat wil niet zeggen dat die weef verkeerd is. Want die mogen er allemaal zijn.
Ik zie tussendoor een chat van Zwier. Wil misschien iemand daarop reageren? Het woord hechten komt bij me op. Ja, komt er.
Ik weet niet hoe dat hechten hetzelfde betekent bij jullie als bij mij.
Nou, hechten is misschien plakken. En bij jullie is het bij jou?
En iets... Ja, iets liefhebben.
Ja.
En iets gehecht zijn. Iets... Something pressure.
Oké.
Ik vermoed dat hechten vele betekenissen heeft trouwens. Als we het op gaan zoeken. Dus Sfeer moet misschien even uitleggen welke vorm van hechten hier bedoeld wordt. Ik heb wel een vermoeden, maar...
Ja, als je iets belangrijk maakt in je leven, dan ben je er aan het hechten. Zo bedoel ik het eigenlijk. Zodra je het belangrijk maakt, dan gaat je brein onmiddellijk zeggen, dit is belangrijk, ik moet hier aandacht aan besteden, ik moet er iets mee doen, ik moet er hier mee aan de slag. En dat moet je nou eigenlijk proberen het een beetje te voorkomen. Want dan kun je er veel soepeler doorheen gaan als je dat niet doet.
Maar is dat echt zo? Ik weet dat niet, omdat dat zo is. Als ik boos ben, dan ben ik fucking boos. En dan zit ik in die tractor. En dan zeg ik, allee... En achteraf zie ik dan ook weer wel. Want ik zat erin, hè. Maar op het moment zelf is dat gewoon kut. Ja, maar nee, dat is...
Ik volg. Ja, juist daarom dat ik daarnet zei van, als je op dat moment dat de boos bent, je eigen nog een keer gaat verwijten dat de boos bent. Ik denk dat dat echt een no-go wordt, want dat wordt alleen maar ofwel super boos ofwel super verdrietig.
Voor mij gaat dit nog even een stapje terug of vooruit of naar boven. Het maakt me eigenlijk niet uit hoe je het beschrijft, maar ik hoor daar ook in alsof we daar schuldig aan zijn of alsof we daar trots op mogen zijn. Maar in mijn beleving is dat niet zo. Voor mij zit er heel veel onschuld in wat we denken, hoe we ons gedragen. En ja, ik heb NLP gedaan. Daar weet ik genoeg van. Maar de drie principes hebben voor mij dat allemaal onderuit geveegd. Want blijkbaar gebeuren er dingen. Blijkbaar wordt er soms geboosd en blijkbaar wordt er soms gebankt en soms gelachen. En dat vinden we meestal niet zo erg. Maar ja, dat is wat er gebeurt. En wat Xandra zei, dat vind ik zelf ook altijd voor mezelf een hele fijne. Als ik dan weer in een emotie schiet. Waar er ook een beetje weerstand in blijft zitten op de een of andere manier. Sommigen in ieder geval. Dat ik dan weer weet van ja, maar over 5 minuten. Kan het er weer heel anders uitzien. Want er is gewoon, er is altijd weer de mogelijkheid voor nieuw denken. En nieuwe gedachten, nieuwe handeling, nieuwe emotie. Die hele nieuwe situatie. En dat is zo fijn om te weten.
En toen was het stil.
En ik vind tevens ook, terwijl ik even over nadenk met hem alles, hè, dat het ook best wel af en toe gevaarlijk kan zijn. Omdat we dan denken met ons inzichten van, oh ja, maar ik zie wat er gebeurt, ik zit op de golf, ik ga op en neer, bla bla bla. Maar als ik bijvoorbeeld naar mijn partner kijk, die is opgevoed vanaf haar geboorte als een Jehovah's getuige. En die is vanaf geboorte, zeg maar, geïndoctrineerd in de zin van, er is maar één waarheid en de rest van de wereld is een werelds leven en dat klopt allemaal niet. En dat is de boze geest en de boze mensen en de boze wolf. En daar moet je heel erg streven en naleven in een bepaalde richting. Dus dan moet je dingen goed doen en niet liegen. En alleen de waarheid is oké, alleen de mensen binnen die groepering die zijn oké. Ze is daaruit, hè. Maar het kost haar nu al een aantal jaren om van die schil, als het ware, af te komen die er helemaal erin gestampt is vanaf de geboorte. En daarom zie ik ook bij haar bijvoorbeeld dat wat voor een één heel normaal is, hè, ik deins op die golf mee en ik laat allemaal maar gebeuren, dat het voor een andere best wel vaak weerstanden oproept, stress, angst, emotie, boosheid, zoals wat Mieke ook zegt van, ja, maar als ik boos ben, zit ik er vol erin. En dan vervloek ik alles. Ik ken dat, want dan heb ik ook zoiets van, nou, die 3P, dat is allemaal niks, en bla, bla, bla. En dan hoor ik mijn partner ook bijvoorbeeld dan zeggen, als ze echt vol in zit. Maar als dan daarna die storm gaat liggen, dus die golven weer tot rust komen, dan komt weer lucht in haar, dan komt weer die vrijheid in haar, en dan klaart de lucht in feite. En dan ziet ze weer in van, oh ja, ja, het is oké. Ik ben oké. En ik hoef me geen zorgen te maken over of ik iets goed doe of fout doe. Of dat ik iets moet naleven wat een ander oplegt. Of et cetera, et cetera. En ik kan het op allerlei manieren invullen. En dan zie je dus wel dat je heel voorzichtig moet zijn dat per individu ieder zo zijn eigen bagage van schilletjes die er overheen gelegd zijn door de jaren meekrijgen. En voor de een is het heel makkelijk om iets te benoemen op een bepaalde manier. En een ander die heeft daar veel meer invulling voor nodig om tot die inzicht te komen. En dat vind ik interessant. Maar ook wel dat ik vaak ook wel zoiets heb van, oh, maar wel uitkijken. Want wat voor de ene heel makkelijk te behappen is voor een ander olie op het vuur, bewijzen van.
Ja. Maar dat was het vorige onderwerp, vuur. En wij zijn, we hebben de tijd benaderd dat we moeten afsluiten. Ik geef Faber en Sanne nog nog even een minuutje om nog een slotwoord te geven. Faber, wil jij nog iets toevoegen?
Ja, misschien één of twee dingetjes. Ik denk dat een van de dingen, onder andere waar het om ging, onder andere wat Gerald, ik weet niet of ik het op de juiste manier zeg, maar dat acceptatie en hoe we met emoties en dergelijke omgaan, denk ik voortkomt uit de inzichten inderdaad die we hebben gehaald in, nou, we noemen het dan de drie principes, maar in het leven of in hoe wij als mensen werken. En ik denk dat juist in ieder geval wat mijn ervaring is, in plaats van op wat voor manier dan ook zelf gedachten te creëren of zelf dingen toe te passen. En ik denk niet dat Gerald het zo bedoelde, maar dat het inderdaad voortkomt uit we krijgen door bijvoorbeeld te luisteren naar drie principes. Of in ieder geval, we krijgen inzichten in wat er gebeurt of wat er in ons gebeurt. En dat daardoor als gevolg misschien steeds makkelijker kunnen accepteren wat er gebeurt in ons leven of een bepaalde emotie die we ervaren. En, ja, dus ik denk vooral dat het heel erg...
Nou, dat klinkt goed.
Ja. Ja.
Ik denk het wel. Xander, wil jij nog iets heel kort zeggen over het onderwerp?
Volgens mij is eigenlijk alles al gezegd wat er gezegd mag worden. De enige wat bij mij opkwam is, wat gaat er gebeuren als ik in deze zin een ander woord gebruik? Ik weet dat mijn denken en mijn stress creëert, maar nog steeds heb ik stress. Stel dat je zou zeggen, ik weet dat mijn ongeboren kind weeën creëert, maar nog steeds heb ik weeën. Wat doe ik verkeerd? Ja, die wil eruit. Dit is het leven, dit is wat er gebeurt. En we kunnen er tegen vechten, maar dan zullen ze nog steeds komen. En inzicht in wat gebeurt er met me en hoe werkt het, kan wel maken dat je meer bewustzijn krijgt. En op die manier, wat Faber ook zei, meer afstand. En van daaruit, als het ware, makkelijker kunt omarmen wat er is, wat er gaande is op dit moment. Want over 5 minuten kan het anders zijn. Of over een dag, of over 3 maanden. En wanneer, daar heb ik geen zeggenschap over. Maar hoe makkelijker ik het er kan laten zijn, hoe makkelijker ook weer een nieuwe gedachte kan komen. En die nieuwe gedachte kan weer een heel ander gevoel met zich meebrengen. Misschien heb ik dan weer een nieuwe stress. Begint het weer opnieuw. Ja, zo zijn we mens.
Ja, nou, ik creëer nu ook even een ander moment. En dat is het afsluiten van deze Zoom-meeting. Ik vond het twee hele bijzondere onderwerpen die jullie heel goed besproken hebben, al zeg ik het zelf. Dank jullie wel voor de input, Faber, Xandra, Loes en Sabine. En ik hoop jullie bij de volgende meeting ook weer te mogen zien. Nou, dan sluiten we hierbij af.